Vandaag willen we beginnen met een klein stukje te lezen uit het eerste boek van de Bijbel. En wel uit Genesis hoofdstuk 13. Genesis hoofdstuk 13, daar staat in vers 3, vers 2. En Abraham was zeer rijk aan vee, aan zilver en aan goud. En hij reisde van rustplaats tot rustplaats, vanuit het zuiderland tot aan Bethel. Naar de plaats waar zijn tent eerst gestaan had tussen Bethel en Ai. Naar de plaats van het altaar dat hij vroeger gemaakt had en Abraham riep daar de naam van de Heere aan. Lot, die met Abraham meeging, had ook klein vee, runderen en tenten. En dat land liet het niet toe dat zij bij elkaar woonden, want zij hadden veel bezittingen, zodat zij niet bij elkaar konden wonen. Er ontstond dan ook oneenigheid tussen de herders van het vee van Abraham en de herders van het vee van Lot. Bovendien woonden in die tijd de Canaanieten en de Ferezieten in dat land. En Abraham zei tot Lot, laat er toch geen oneenigheid zijn tussen jou en mij. En tussen mijn herders en jouw herders. Wij zijn immers mannen die broeders zijn. Ligt het gehele land niet voor je open? Scheid je toch van mij af. Als jij naar links gaat, dan zal ik naar rechts gaan. Als jij naar rechts gaat, dan zal ik naar links gaan. En het vervolg van het verhaal, daar gaan we natuurlijk in zien dat Lot een keuze maakt. En Abraham, die gaat inderdaad de andere kant op. Dit is een bijzonder verhaal. Waarom is dit verhaal nou zo bijzonder? Als je kijkt naar Abraham, dan zien we die oude patriarch. We zien die man die die rijke belofte heeft gekregen van God. Dat in zijn zaad al de geslachten van de aarde gezegend zouden worden. Hij zou een groot land krijgen. Hij zou een volk krijgen, zoveel en zo groot, meer dan de sterren van de hemel en het zand van de zee. Dan staat er ook nog eens een keer in vers 2, hij was zeer rijk aan vee, aan zilver en aan goud. En dan staat er in vers 5, als je kijkt naar Lot, Lot had klein vee, runderen en tenten. Zien we het verschil? Abraham, die oude patriarch, die al van een heel pril begin met God aan het praten was, de beloftes had gekregen, het verbond van de besnijdenis zou gaan krijgen in hoofdstuk 17. En dan staat er zo, hij was zeer rijk aan vee, aan zilver en aan goud. En dan is er iemand anders, die heet Lot, en daar wordt simpelweg van gezegd, hij had klein vee en runderen en tenten. En dan krijgen de herders van deze twee mannen, die krijgen wat oneenigheid met elkaar. En dan zien we iets heel moois. Abraham zegt niet tegen Lot, Lot, ik ben die oude patriarch. Ik ben degene die wel de beloftes van God heeft gekregen. Ik ben degene die goud heb en zilver en voor zover als de tekst dat aangeeft, had Lot dat niet. En ik zal jou wel gaan vertellen, Lot, jij gaat naar rechts, dan ga ik naar links. Of ik ga naar rechts en dan gaat jij naar links. Maar dat gebeurt niet. Wat gebeurt er hier? Abraham, kijk eens wat hij zegt in vers 8. Laat er toch geen oneenigheid zijn tussen jou en mij. Tussen mijn herders en jouw herders. Wij zijn immers broeders. Ligt het hele land niet voor je open? Scheid je toch van mij af. Als jij naar links gaat, dan zal ik naar rechts gaan. En als jij naar rechts gaat, dan ga ik naar links. Dat waren de woorden van deze patriarch. Dat waren de woorden van deze man. Die samen met God veel had meegemaakt. Die beloftes had gekregen. Het verbond zou krijgen. En toch zegt hij tegen Lot. Jij mag de keus maken. Met andere woorden, jij mag voor mij. Jij mag een keuze maken. In Lucas hoofdstuk 14, daar lezen wij in vers 7. Hij sprak tot de genodigden een gelijkenis. Omdat hij bemerkte hoe zij de eerste plaatsen uitkozen en zeiden tot hen. Wanneer gij door iemand op een bruiloft genodigd wordt, ga dan niet op de eerste plaats aanliggen. Misschien is er iemand voornamer dan gij dan door hem genodigd. En dan zou hij die u hem genodigd heeft komen en tot u zeggen, maak plaats voor deze. En dan zoudt gij tot uw schande de laatste plaats moeten gaan innemen. Wat zien we hier? We zien dat Jezus, die heeft iets gezien. Hij heeft iets geobserveerd. Hij bemerkte iets. Hij zag dat er mensen waren die de eerste plaats uitkozen. En dan lezen we ook zo in Matteüs hoofdstuk 23 vers 5. Al hun werken doen zij om door mensen gezien te worden, maar zij maken hun gebedsriemen breed en de kwastjes aan hun kleren groot. Zij zijn zeer gesteld op de ereplaatsen tijdens de maaltijden en op de voorste plaatsen in de synagogen. Ze zijn belust, staat er in de herziene Statenvertaling, op de begroetingen, op de markten en om door de mensen rabbi, rabbi genoemd te worden. Dat is wat Jezus zag. Jezus zag mensen die hielden van die eerste plaats. Jezus zag mensen die gingen op die meest belangrijke plaats zitten. Dat zag Jezus. En Jezus had daar iets over te vertellen. En wat zegt hij dan? Eigenlijk heel simpel. Eigenlijk heel eenvoudig. Als je ergens naartoe gaat, dan pak je niet de beste plaats. Maar als je ergens naartoe gaat, dan pak je de mindere plaats. Met als gevolg natuurlijk ook nog eens dat Jezus zegt van stel je voor dat er nog iemand zou komen. En dat de meester of de ceremoniemeester moet zeggen, Kees, die plaats is echt voor iemand anders. Want er is hier nog een oude oom van het bruidspaar en die mag echt hier zitten. En dan moet je teruglopen. De hele zaal zit al vol. Dan moet je misschien zelfs wel naar de achterste rij. Want ja, inmiddels is de zaal volgelopen. Geeft dat een goed gevoel? Niet echt. En zo komen wij ook gelijk aan een hele belangrijke vraag. Broeders en zusters, waar sta jij? We hebben vanochtend gesproken in onze Bijbelstudie over het belang van vredestichters zijn. En dan kijk je naar dat verhaal van Abraham en Lot. En dan zie je eigenlijk die twee dingen als het ware samenkomen. Een vredestichter zien we in Abraham. En we zien iemand die gewillig is om zichzelf kleiner te maken in het belang van het belang van de anderen. En dat is eigenlijk gewoon even die simpele vraag aan ons vanochtend. Waar sta jij? Ben jij op zoek altijd naar die eerste plaats? En dat betekent natuurlijk niet alleen die eerste plaats als het gaat over een stoel in relatie tot een bruiloft. Want dit gaat veel verder. Als er om iemands mening gevraagd wordt, ben jij dan gelijk de eerste die gaat spreken? Of kan je een gereserveerde houding aannemen? Een afwachtende houding. En zeggen van, hey, misschien zijn er wel anderen die eerst iets willen zeggen. Misschien zijn er wel anderen die me eerst kunnen inspireren. In je dagelijkse wandel met mensen, kan jij andere mensen deze ruimte geven zoals Abraham Lot ruimte gaf? En als het ware zeggen van, Lot, het gaat nu even niet om mij, het gaat om jou. Kunnen wij die vraag stellen? Kunnen wij die vraag stellen in ons huwelijk? Als man en vrouw naar elkaar toe? Van, hey, wat is er voor jou belangrijk? Want ik wil mezelf dienstbaar opstellen naar jou toe. Als broeders en zusters onder elkaar, hebben wij daar iets van geleerd? Om die houding aan te nemen van Abraham. Die zegt, broeder, jij mag eerst. Dat is zo belangrijk. We leven in tijden, we leven in dagen. Die misschien in die zin niet veel anders zijn dan de dagen van Jezus. Mensen willen overal vooraan staan. Mensen willen overal laten zien dat hun wel de belangrijkste zijn. Mensen willen overal wel laten horen dat hun wel het antwoord hebben op alle vragen. Overal staan mensen op die gewillig zijn om als eerste vooraan te staan op allerlei manieren. En daar had Jezus iets over te zeggen. Jezus zegt, het is belangrijk dat je een gereserveerde houding hebt. Heb je ooit wel eens iemand naast je gehad die graag die eerste plaats wilde? Heb je ooit wel eens iemand gezien die altijd wel dacht dat hij eigenlijk het wel het beste antwoord had? Ik weet dat we allemaal zulke soort mensen kennen. Want zulke mensen laten een diepe indruk bij je achter. Van oké, ja, daar is die weer. Die persoon die altijd vooraan wil staan. Die altijd het eerste en ook het laatste woord moet hebben. Die persoon die altijd wil laten zien hoe zijn of haar kleding wel niet erg mooi is. Enzovoort, enzovoort. In het derde boek van Johannes. In het derde boek van Johannes, dan lezen we in vers 9. 3 Johannes, zoals we het boek soms ook noemen, in vers 9. Ik heb aan de gemeente geschreven, maar Diotrefes, die steeds onder hen de eerste wil zijn, erkent ons niet. Dus hier was zelfs een persoon in de gemeente. En Johannes had al geschreven, waar Johannes van zegt, die steeds onder u de eerste wil zijn. Broeders en zusters, niemand is vrij. Niemand is volledig vrij van die oude mens. Die oude mens die gedood moet worden, eigenlijk elke dag weer opnieuw. Niemand is daar eigenlijk volledig vrij van. Er is altijd wel weer iets in ons dat misschien denkt van ja, ik moet opstappen. Ik moet laten zien. Maar heel vaak maakt dat zoveel kapot. Beschadigt relaties. Het beschadigt de intimiteit tussen broeders. Het beschadigt de intimiteit tussen man en vrouw. Het beschadigt de intimiteit tussen vrienden, vriendinnen. Broeders en zusters, waar sta ik? Waar sta jij? Kunnen wij ten alle tijde zeggen, broeder, jij eerst? Jou en jouw belang eerst? Zuster, jouw belang eerst? Je man of je vrouw, jouw belang eerst? En opnieuw, vergeet niet, kijk eens naar die oude Abraham, die oude patriarch. Hij had het helemaal voor elkaar. Hij was groot, hij was machtig. De beloftes gekregen, vooraanstaand, zilver, goud, vee, kuddes. Hij had alles. In het leven had hij het zeker gemaakt, om het zomaar te zeggen. En toch, als de kudde te groot worden, zegt Abraham tegen Lot, jij mag eerst kiezen. Broeders, kennen wij deze woorden? Zusters, zitten deze woorden in ons hart? Jij eerst, jouw belang eerst, jouw belang voor de mijne, want dat is waar dit allemaal over gaat. Heel simpel eigenlijk en heel eenvoudig. Ben je wel eens iemand bij iemand in de buurt geweest die zo handelde? Als je dat meegemaakt hebt, dan weet ik zeker dat je dat nog kan herinneren. Want dat zijn nou de dingen die het leven rijk maken. Dat zijn de dingen die het leven mooi maken. Daar worden bruggen gebouwd. Daar wordt schade hersteld. Daar worden gekwetste gevoelens hersteld. Het tweede deel. Jezus zegt, als je op een bruiloft uitgenodigd wordt, Lucas 14, hij zegt, weet je wat je dan moet doen? Dan moet je de laagste plaats nemen. Opdat als hij komt, die u uitgenodigd heeft, hij tegen u zal zeggen, vriend, kom maar hogerop. Dan zal dat u tot eer zijn in de ogen van alle die met u aanliggen. En dan zegt Jezus deze woorden, want ieder die zichzelf verhoogt, die zal vernederd worden. En een ieder die zichzelf vernedert, die zal verhoogd worden. Dat is waar het om gaat. Om tegen de ander te kunnen zeggen, jij mag eerst. Om tegen de ander te zeggen, jij mag eerst gaan praten. Om tegen de ander te zeggen, jij mag die stoel. Om tegen de anderen te zeggen, jouw belang is eigenlijk belangrijker dan mijn belang. In Filippenzen hoofdstuk 2, de woorden die we vaak aanhalen. Filippenzen hoofdstuk 2, in vers 4 tot en met vers 8. Laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is. Maar laat een ieder ook oog hebben voor wat van anderen is. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Die, hoewel hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft, de gestalte van een slaaf aangenomen, aan de mensen gelijk geworden en in gedaante als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de kruisdood. Hoe rijk was Christus? Hoe groot was Christus? Als we de woorden van God laten spreken, Jezus is altijd bij de Vader geweest. En de Heilige Geest was daar altijd bij betrokken. Ze waren als het ware met z'n drieën bij elkaar. Met z'n drieën stonden ze aan de voet van de schepping. Met z'n drieën zeiden ze, het is goed. Het is mooi. Colossense zegt, alles wat geschapen is, is geschapen door Jezus Christus. Wat staat er hier? Hier staat dit. Anton, Ramzi, Ada, Ans, laat die gedachte in je zijn, die ook in Jezus Christus was. Hij was rijk. Hij had dit nog geen eens hoeven te doen. Maar Jezus uit liefde kwam naar deze aarde. Er was een scheiding tussen God en Christus. Dat was niet nodig geweest. Zijn positie was veel groter dan dat. Hij werd mens. Hij stierf. En niet alleen gestorven, maar gestorven aan een kruis. Tussen twee misdadigers. Tussen twee mensen die het werkelijk verdiend hadden om te sterven. Naar de wetten van het land. Maar Jezus, helemaal niets. Zelfs nog niet het kleinste vergrijp. De kleinste fout. En toch zei Jezus, Vader, dat ga ik doen. Ik ben misschien groot en rijk, maar ik zal mezelf vernederen. En dat is ook wat dit woord betekent. Het woord vernederen betekent laag maken. Met de grond gelijk maken. Metaforisch verminderen. Een lagere rang aannemen. Een bescheiden mening aannemen. Zonder enige hooghartigheid. Broeders en zusters, dat is waar het om gaat. Kennen wij daar iets van? Hoeveel kennen wij daarvan? Wij zouden daar als oprechte gelovigen, als volgeling van God, heel veel over moeten weten. Wij moeten die woorden heel vaak kunnen gebruiken van, jij mag eerst kiezen. Jij mag die betere plaats. Broeder, voor mij. Zuster, eerst jij. Is dat de taal van ons hart? Het is wel de taal van de hemel. Het is de taal van de Vader. Het is de taal van de Zoon. Het is de taal van de Heilige Geest. Dat is waar het om gaat. Vers 11 vormt het hart van deze gelijkenis. Een ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. En een ieder die zichzelf vernedert, die zal verhoogd worden. En wat een belangrijke les is dit voor ons leven. Hoe belangrijk is het dat wij vanochtend aan de voeten van Jezus durven te gaan zitten. Om van hem te leren wat het betekent om jezelf te vernederen. Dan zal hij zeggen, Ans, Ada, Paul, Anton, Ramzi, dit is wat het betekent om jezelf te vernederen. Dat je niet vasthoudt aan jouw rechten. Dat je niet vasthoudt aan wat jou toekomt. Maar dat je sterk vasthoudt aan wat de ander toekomt. Dat je jezelf kleiner kan maken voor de anderen. En hoe belangrijk is dat in onze huwelijken? Hoe belangrijk is dat in onze vriendschappen? Hoe belangrijk is dat tussen broeders en broeders? Broeders en zusters, zusters en broeders. Hoe belangrijk is dat? het boek van Efeze, voordat het gaat spreken over de relatie tussen man en vrouw, daar staat dat wij als christenen elkaar onderdanig moeten zijn. En dan praat het nog ineens over het verschil tussen man en vrouw. Dan staat er gewoon gelovige, wees elkaar onderdanig. Dat is waar het om gaat. En de vraag is eenvoudig, de vraag is simpel. Is dat de taal van ons hart? Zijn dat de woorden van onze mond? Dat wij dat tegen onze broeders, onze zusters, onze partners, onze kinderen, tegen elkaar kunnen zeggen, jij eerst. Dat is de taal van de hemel. We gaan besluiten. We zien in Lucas 14, als Jezus nog de andere kant van het verhaal vertelt, als je gaat uitnodigen, moet je niet belangrijke mensen uitnodigen, maar nodig maar die mensen uit die jou niks terug kunnen geven. En dan zegt hij ook aan het einde daarvan, en u zult zalig zijn, omdat zij niets hebben om u te vergelden, want het zal u vergolden worden in de opstanding van de rechtvaardigen. Daar is waar onze vergelding zit. Daar is waar onze beloning zit. En dat zien we ook in Filippenzen. Nadat Jezus zichzelf vernederd had, wat gebeurde er? Hij werd door God verhoogd tot aan de rechterhand van hemzelf, van God zelf. En zo zegt God, kijk niet naar het heden. Kijk naar de toekomst. Ik zal je verhogen. Zoals Paul net ook vertelde bij het avondmaal. Als wij gestorven zijn met hem in de doop, dan zullen wij ook met hem leven. Tot in eeuwigheid. Dat is de belofte die we krijgen. Maar in de tussentijd, broeders en zusters, dit is belangrijk. Dit is essentieel. Waar gaat het om? Het gaat erom dat wij kunnen zeggen tegen onze broeder, jij eerst. Tegen onze zuster, jij eerst. Jouw belangen eerst. En dan pas die van mij. Kunnen wij dat zeggen? Het is de taal van God. En als wij zijn kinderen zijn, willen zijn, zal dat ook onze taal moeten zijn. Moeten worden. Amen.